De stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Jesaja 59. En daarvan lees ik u voor het 20ste vers, Jesaja 59 vers 20. Daar spreekt het woord des Heren al dus en er zal een verlosser tot Sion komen. Namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heren. Letten wij een ogenblik op genade en gericht. In grote lijnen hebben wij al reeds vorige malen opgemerkt, vinden wij in dat Jesaja 58 en 59, maar we bepalen ons nu tot Jesaja 59, vinden wij in het kort deze boodschap. Een ontdekking aan de eigen gerechtigheid van de zondaar, die durft te zeggen, zie Jesaja 58, waarom hoort de Heer ons nou niet? Waarom krijgen wij geen antwoord? Waarom worden we niet verlost? Wij vasten toch en wij doen toch dit en dat. En toen heeft de Heer in Jesaja 58 en vervolgens 59, heeft de Heer de ijdele waan van dat denkbeeld aangetoond. En de mens ontmaskert hoe die eigenlijk is. Hij is heel anders dan dat hij zich voordoet. De Heer toont hier aan hoe goddelooslijk ze handelden in het verdrukken van de ellendigen, in het vasthouden van hun slaven, in het tekort doen aan de werklieden enzovoorts. Dat het niet aan hem gelegen is, want zijn hand is niet verkort, dat ze niet zou kunnen verlossen en zijn oor is niet zwaar, dat het niet zou kunnen horen. En dan in Jesaja 59 krijg je een omschrijving van die diepe godloosheid van de mens. Hoewel hij zich vroom voordoet, maar hoe hij eigenlijk is, wat hij deed. En dan, daarop volgend, krijg je, en daar hebben we de laatste keer bij stilgestaan, dat de profeet sprekende invoert een deel van dat volk dat of niet mede bewilligd had in hun boze raadslagen, en een deel, en de profeet sluit zich daarbij in, dat door die harde boodschap, die ontdekkende boodschap, tot inkeer gebracht werd, door de werking van de Heilige Geest, die dat woord toepassen aan de harten. En die kwamen aanvang vers 9, waar we hebben stilgestaan, die kwamen dan ook tot de achtergrond en de oorzaak van alle ellende. Dat daarom het recht achterwaarts geweken is, verre van ons. En dat er duisternis is terwijl we op licht zaten te wachten. En dat wij naar de wand tasten gelijk de blinden en brommen als de beren. Want onze overtredingen zijn vele voor u. En we hoort wat dat betekent in het persoonlijke leven om toch de ontdekking te doen. Dat ik en wij gezamenlijk overtreden hebben en dat de zonden die scheiding maken en dat wij wel zo rechthebbend aan God kunnen vragen en eisen, Heere, waarom hoort u ons nou niet? Maar tegelijkertijd toch bezig zijn om te volharden op onze eigen boze weg. Maar hier kun je merken aan die schuldbekentenis die Jesaja mag spreken, dat een deel van dat volk door dat woord, dat onderzoekende en doorlichtende woord, tot erkentenis is gekomen. Wij hebben gezondigd en gedaan dat kwaad was in uw ogen. Daarom is de gerechtigheid zo ver weg, want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is kan er niet ingaan. Ja, de waarheid ontbreekt er, en wie van het boze wijkt, die stelt zichzelf tot een roof. Dat wil zeggen, die wordt uitgeschakeld. Die wordt gewoon terzijde geschoven. Of die wordt zoals Nabot eens door valse getuigen beschuldigd uit de weg geruimd. En dan volgt met het tweede deel van dat 15e vers, wat ik u het laatst nu voorlas, volgt er weer een ander gedeelte, een andere pericoop, want dan staat er en de Heere zag het en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. Er is over dat volgende schriftgedeelte dat ons is voorgelezen, dat lijkt me op de Bijbellezing altijd wel nuttig om op zulke dingen even te wijzen, is of kan verschillend gedacht worden. Er zijn er die uitsluitend de nu volgende versen die ons voorgelezen zijn en die we kort zullen overdenken, behalve het laatste vers waar ik nog een keer op hoop terug te komen, die in die volgende versen hoofdzakelijk zien het gericht van God. Want ja, even naar de werken zal, even daarnaar zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn wederpartij dus, vergelding aan zijn vijanden, de eilanden zal hij het loon vergelden. En als er dan volgt, dan zullen zij de naam des Heeren vrezen van de nedergang en zijn heerlijkheid van de opgang der zon, dan ziet men dat ook allerminst als een recht te vrezen, maar als de angst, waardoor de mensen zullen worden aangegrepen als ze God zien komen in zijn oordelen om vergelding te brengen nadat een iegelijks werk zal zijn geweest. Daar zit natuurlijk wel wat in die gedachte, maar ik dacht dat we niet van een tegenstelling we hoeven te spreken. Het ene sluit het andere niet uit. Als wij nou bedenken dat de Heere Jezus en de apostelen, die hebben niet alleen van genade en vrede gesproken. Want de Heere Jezus heeft ook gezegd, wee u Capernaum. Gij zijt tot de hemel toe verhoogd en ge zult tot de hel toe nedergestoten worden. Wee u Bethsaida en Chorazin. Want zo de tekenen die in u geschied waren in Sodom geschied waren, ze zouden gebleven zijn tot op de huidige dag. Maar ge hebt de dag uw bezoeking niet gekend en erkend. En wat heeft de Heere van een wee gesproken dat over het volk komen zal? Want de gerichten heeft hij aangekondigd over Jeruzalem, dat niet één steen op de ander gelaten zal worden. Toch hij is de heiland die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Maar diezelfde Heeren en zaligmaker ziet reeds dat de ondergang nabij is van alles dat verhard wordt onder de boodschap van zijn barmhartigheid. Alles dat meent te zien en dat in feite de eigen blindheid niet wil erkennen. En dat zie je ook op de Pinksterdag. Ze hebben gezegd, mannen, broeders, Tot u komt dit woord des levens, want u komt de belofte toe. En uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als het de Heer onze God toeroepen zal. Hoe gruwelijk, hoe snoot het ook geweest is, dat ze de eigen zaligheid hebben veracht en de zaligmaker hebben overgeleverd in de handen der zondaren. Toch opent de apostel in zijn prediking een weg der behoudenis in Christus Jezus. Maar daarbij spreekt hij ook, wordt behouden van dit verkeerd en verdraaid geslacht. Betert u en bekeert u. Toont hij aan dat die profeet niet zal horen, namelijk de Heere Christus, die zal ook uitgeroeid worden uit het midden van zijn volk. Daarom, ik noemde het genade en gericht, wat in deze verse aan de orde komt. Maar eigenlijk is de genadebedeling en de genadeverkondiging is ook tegelijk het gericht. Je zou het eigenlijk nog nauwer aan elkaar kunnen verbinden. Want die genade is tegelijk een zwaard die alles afkapt en afsnijdt wat nog overeind staat in eigen gerechtigheid of eigen goddeloosheid en zonde. Er is geen verband mogelijk. Het is wel waar dat de Heere zondaren zalig maakt. Maar de Heere is nooit een vriend van de zonde geweest. De Heere heeft de zonde met een goddelijke haat gehaat. En die haat hij nog. Kijk, men doet wel eens of dat de Heere Jezus bijvoorbeeld, en ik hoop dat u het nooit zo opvat, dat hoeren en tollenaars en dergelijke mensen, dat vindt de Heere zulke lieve mensen. Ja, want de Heere die vindt dat niet zo erg als die Farizeeërs. Maar zo is het niet. De Heere vindt het veel erger dan de Farizeeërs. De Heere vindt het vreselijk. En dat hij juist naar zulke gegaan is, dat wil ons juist vertellen dat hij wilde genezen, dat hij wilde redden en helen. En dat zie je ook steeds weer tot openbaring komen. En dat wil niet zeggen dat die mensen nu opeens tot een zekere vleeselijke heiligheid gebracht zijn, dat het geen zondaren waren. Dat blijven we tot aan onze laatste snik van ons leven. Maar we moeten wel bedenken, de strijd is ontbrand. De keus is door God bepaald en wordt door de mens ook beantwoord, waar God hem kiest. Of openbaart zijn verkiezende liefde, daar zal Rut ook zeggen, uw volk is mijn volk, uw God mijn God. En dat komt heus niet op hetzelfde neer, of dat ze nou voor Kamos in Moab knielt, of voor Jehovah, de God van Israël. Voor haar hangt daar alles van af. En dat moet je altijd bedenken. Ik ben niet gekomen, zegt de Heer Jezus, om vrede op aarde te brengen. Om ons losbollen als het ware is over het hoofd te strelen en te doen, nou je, ik kan jou zo goed begrijpen hoor, ja. Je bent toch zo'n diep gevallen mensen. En wat zijn de mensen toch hard en onbarmhartig voor je. Maar zo is het met mij. Eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn heilig kind Jezus aan het hout. Ik zou haast zeggen, wij hebben altijd nog zondekennis tekort. Altijd. Hoe ver we ook ontdekt worden. We hebben altijd haat tegen de zonde tekort. Het is niet een uitgeknipt schilderijtje van, ja, dat weten we, wij zijn zondaren en dit en dat. Maar menigmaal dat de Heere tot ons spreekt en dat we van schaamte wel weg kunnen kruipen. Ja, het is wat. Als hij er maar aan ontdekt wordt, elke keer weer, na alles wat de Heere nou gedaan heeft en door zijn lieve geest en woord tot de mensenkind spreekt. En dat hij zelfs zonder dat hij erbij nadenkt dingen doet, waarvan hij opeens de bewustheid krijgt van Gods wegen, dat hij er de Heere mee tegenstaat. Wat is hij dan een ellendeling, dat hij het niet voor elkaar kan krijgen. En dan zit je niet op het verkeerde spoor, maar dan geloof je wel, ik ben een verkeerd en verdraaid schepsel. Ik hoef het niet voor mijn eigen op te nemen. Ik hoef niet te denken dat de Heer het zo erg niet vindt. Ik ben die ellendeling die het zo erg niet vindt. En die altijd nodig hebt door dat ontdekkend licht ook te leren wie ik geworden ben. Niet om me daarin te vermaken, maar om de gerechtigheid en de heiligheid des te meer te zoeken in die enige zaligmaker, onze Heer Jezus Christus. Ik hoop dat je dat aanvoelt. Als nu ook in dit schriftgedeelte zulke wonderlijke dingen gezegd worden, dat je zegt, hé, aan de ene kant wordt daar God getekend als een die zijn krijgstenu aantrekt. Gerechtigheid als een panzer. En de klederen van de wraak tot kleding. En de ijver als een mantel. Even naar de werken, daarnaar zal hij vergelden. En als hij dan tevens daartussendoor van die helm van heil hoort, die hij op zijn hoofd heeft gezet, dan zeg je, ja, hoe is dat nu allemaal? Hoe is dat allemaal? Nu, ik heb reeds in dat inleidend woord getracht uw gedachten zomaar een weinig daarbij te bepalen. Waar genade komt, daar komt gericht. Waar de harten verbroken worden, daar zie je nogal eens dat ook harten verharden in het kwaad. En in de afkeer van hem. En dat is dat scheidend werk van God. Dan kun je wel zeggen, ja, dat zit niet in God, dat is ook zo. Het is niet zo dat de een die krijgt een andere boodschap dan de ander. Maar de een die mag door genade leren bekennen, daarom is het recht verre van mij. Ik ben die alles verbeurd hebbende mens. En de ander hoort hetzelfde woord en die zegt, ja, wat doe ik dan? Wat doe ik dan? Is het nou nog niet goed? Waarom deugt mijn offer niet? Waarom neemt u dat niet aan? Kijk, en dat, ja, daar zie je de hoogmoed en de handhaving van de mens. Terwijl als die mag zeggen, Heere, ik heb het gedaan, dan zie je de genade van God. Dat is enkel genade, een andere verklaring kan ik er niet voor geven. Dat de een onder dat woord leert buigen is enkel genade. Dat de ander steeds vijandiger wordt daartegen en doorgaat tegen licht en beter weten in. Dat is onze verdorven Adamsnatuur. Daar zegt zeggen de vijf artikelen van de schuld daarvan niet in God is. Maar dat we onszelf zo ongelukkig hebben gemaakt en zo godloos aanstellen. En ook dat is niet buiten de raad van God. daar gaat het niet om. Maar het gaat wel hierom dat de schuld aan onze kant is en het recht aan Gods kant. Nu, laten we nu in dat licht dit schriftgedeelte een ogenblik overdenken. De Heere die ziet het, hoe erg het is. En het is kwaad in zijn ogen dat er geen recht is. Dat er niemand is die het voor het recht opneemt. Dat er ook niemand is die tot bezinning komt trots alle vrolijkheid om nou anders te gaan wandelen. En om die goddeloze werken nou eens te staken. En om die bedriegelijke weegstenen, want je komt het bij meerdere profeten tegen, van die weegstenen geloof ik bij Micha of bij Maleachi. Dat de Heere zegt, breng de tienden in mijn schathuis. Maar dat de Heere zegt, maar ik zie dat er in een ziegelijk huis nog bedriegelijke weegstenen zijn. Dat wil zeggen dat ze elkaar in de maten in het gewicht afzetten. En zo elkaar bestolen hebben. Nou ja, wil de Heere zeggen, wat heb je dan te klagen van de Heere, die let toch niet op ons. Het is hier net andersom. Jullie vergeten dat ik de God van de gerechtigheid ben, die geen lust heeft aan de onzinnigheid. Maar nu is er niemand die er voorop komt. Niemand. De Heere ziet dat er totaal geen recht onder dat volk te vinden is. En toen hij dat zag, dat er niemand was, zo ontzette hij zich. Ja, dat is een woord waarvan natuurlijk wel eens gezegd wordt, de Heere drukt zich op mensvormige wijze uit. Want God is in al zijn werken van eeuwigheid bekend. Van eeuwigheid heeft de Heere dat gezien. Die droeve staat van dat volk en de Heere kan zich niet ontzetten. Want in de Heere is de volkomen evenwichtigheid. De Heere kent geen menselijke affectie zoals wij die hebben. Ik ben genegen hoe langer hoe voorzichtiger te worden met deze goed bedoelde uitleggingen van het woord. Want ja, ik heb het al meer gezegd, als de Heere dat nou zegt, heb ik dan zomaar het recht om te zeggen, ja, maar God bedoelt dat zo niet. Ik zou er veel liever in willen lezen dit, dat die hoge en heerlijke God ontzet is, aangegrepen, omdat hij een levende God is, die de wereld niet als een wekker heeft opgewonden en af laat lopen, maar die er als het ware van ogenblik tot ogenblik zijn ogen in heeft. De Heere is niet die starre Allah. Dat is de Heere niet. Maar de Heere leeft. En dan weet ik wel, ik kan me geen voorstelling maken van de ontzetting van God. Wel van de mens. Die kan op een mens ontzet zijn als hij door een vreselijke ramp getroffen wordt of een vreselijke ramp aanschouwt. Dat kan nu ontzet zijn. Maar dat kan ik niet zonder meer overbrengen op God. Ik voel dit eerder zo aan dat wij zo diep en diep gevallen zijn. En hier ook. Dat je hier ook merkt, die uitwendige vormendienst zonder ware vrezen des Heeren. Als de Heere zo eens neerkijkt op dat volk, dan is het net alsof de Heere ervan terugdeinst. Is dat nou het schepsel, het maaksel zijner handen? En is dat nou het volk, verder geredeneerd, waarvan ik zeide, hoor mij Israël, ik ben uw God. Hoor naar mij, het zal u wel gaan. Is dat het volk dat versierd werd met zoveel voorrechten? Hun waren de woorden en de verbonden toevertrouwd. Ontzet. Ja, ik zou zeggen, de Heere weet het allemaal wel. Maar dat God zich zo openbaart, dat hij innerlijk erdoor aangegrepen wordt. Dat is ook om die reden dat hij ons wil bekendmaken. Zo erg is het nou. En dan zou ik haast willen zeggen, dan is er bij God meer ontzetting dan bij een mens. Want zoals ik straks zei, als die er ogenblik bij betrokken wordt, dan kan schaamte zijn aangezicht bedekken. Bang wordt voor zijn eigen. Dat hij, ze zeggen wel eens, ik ben er vies van. De vies om aan te pakken. Maar dat hij zo tegenover zijn eigen kijkt. Naar zichzelf. Te walgelijk om aan te pakken. Kijk, en dan beantwoordt het woord ook aan haar bedoeling. Hij ontzet zich. O God, wat ben ik dan een ontzettend diep gevallen schepsel. Want ik kan me er geen eens een ogenblik over ontzetten. Ik kan nog niet een ogenblik in de schuld komen. Ik leef zo licht. Vaardig en zo oppervlakkig. Ik heb zo'n afgestompte ziel, zo hard, zo ongevoelig. U bent alleen fijn gevoelig. Als u dat daar ziet, wat daar nou plaatsvindt, het is kwaad in zijn ogen en het ontroert hem. Meer dan wij, omdat er geen voorbidder was. Omdat er nou niet één is die voortrekt, die in de schuld valt. Eén die op zekere gronden iets goeds aan kan brengen. Je zou kunnen zeggen, nou, maar je zaait het toch wel? Maar Jesaja heeft zich wat dat betreft ook buitengesloten. Want die heeft gezegd, wij tasten naar de wand. Wij brommen alle gelijk als de beren. Jesaja voelt zich dat hij van eenzelfde lap gescheurd is, van datzelfde vlees. Het zijn allemaal verloren broers en zussen die hij daar om zich heen ziet. Ja, de Heer heeft hem begenadigd, dat wel. Maar hij heeft zich er niet boven verheven. Wij ons. Ze heeft wel schuld bekend. Maar om nou werkelijk zulk een voorbidding te doen, dat God zou zeggen, Jesaja, dat is nou, laten we het met een woord uit onze tijd zeggen, constructief. Daar zit nou werkelijk een reden, een oorzaak en een grond in man, dat ik die verloren broers en zussen nog zalig kan maken. Kon niet. Ik denk dat Jesaja iets gevoeld heeft wat Jeremia en Ezechiël moesten horen. Al stond Mozes en Elia en Samuel of Job, wie dan ook. Al stonden ze voor mijn aangezicht om mij te verbidden. Al zouden ze smeken voor dat volk, dat goddeloze volk. Ik zal me niet laten verbidden. Dat wil toch wat zeggen? En ik denk dat dat zo voor Jesaja ook gelegen heeft. Hij heeft schuld bekend namens en met het overblijfsel dat de boodschap van het oordeel mocht horen. Maar hoe moet het nou verder? Want daarmee is er nog geen recht verschaft. Dat een mens schuldig zich mag kennen, is recht. Maar kan God daar nou mee tevreden zijn? Kan een mens, zoals het vaak in die kinderboekjes gaat, met een beetje berouw en een paar tranen, echt of minder echt, kan hij daarmee nou de hemel binnen? Zo wordt dan voorgesteld en zo leeft het als een mens dan eens gehuild heeft en die heeft om vergeving gevraagd, dan met dat hij dat gedaan heeft hij het zichzelf ook vergeven. Want het geeft hem al zo'n opgelucht gevoel dat hij tegen de Heere verteld heeft dat hij zo'n zondaar is en dat hij daar of daar fout in geweest is. Ja, zo gaat het. Als Jantje op bed ligt en hij heeft gestolen of kwaad gedaan en ligt s'avonds te huilen op bed. En moeder zegt, heb je spijt van jongen? Nou, had hij tegen de Heere Jezus verteld? Ja, nou dan is het allemaal weer goed. Ga nou maar lekker slapen. Nee, ik zeg niet dat het niet goed is, maar je voelt wel aan, dat zet toch geen zoden aan de wal. Dat begrijp je toch wel. Want zonde is het krenken van het recht, is het miskennen van het recht. Dat is niet met wat tranen goed te maken, met geen emmers. Daarom ben ik er altijd een beetje huiverig van als mensen zo sterk de nadruk leggen op die ellende kennis. Hier staat kort en zakelijk staat wel wat beleden. Wat een brommende beren dat we zijn. Maar er staat in dit beleiden niet. Hè, in dat schuldbeleiden, die paar versen die we overdacht hebben. Daar staat niet, oh, wij kennen zo goed dit en dat. En we weten zo goed hoe ongelukkig we zijn. En we beseffen, nee. Zodra mensen dat gaan doen, hè, dan zeg je wel eens ja, maar geloof je nou ook werkelijk dat er niets verdienstelijks in zit? Ik weet wel, het is aangenaam als je zo hard bent als een steen, dat je nog eens een keer huilen mag. Dat kun je wel eens ervaren als een zegen. Eerlijk waar. Daar kun je wel eens blij mee wezen, omdat je nooit huilen kan. Omdat je harder bent dan de meeste andere mensen. En dan het allemaal, je hoort het wel, maar ja, wat doet het nou in je? Kun je wel eens blij zijn als de Heere nog eens iets geeft. Dat jij het niet goed kan houden. Maar ja, daar loopt het in principe niet over. Daar is niks mee goed te maken. Ja, want anders dan zou het toch wel in orde komen hoor, dacht ik. Het houdt iedereen. Allemaal toch op zekere hoogte geloof ik dat de meeste mensen, als ze gaan sterven, toch van veel dingen spijt hebben. Dat ze zeggen, hè, wat heb ik toch dwaas gedaan toen en toen en toen had ik heel anders moeten doen. Maar ik kan het niet overdoen. Mij voelt zelf al aan, dat is nog geen recht aanbrengen. Dat is ook nog geen voorbidder zijn. En dan in die zin voorbidder, een bidder en een pleiter die op grond van bepaalde redenen en oorzaken en gerechtigheden dan ook recht heeft om te bidden. Want ja, Jesaja was ergens ook een voorbidder. Ook was Samuel op Gods hoofdbevel biddend voor zijn volk als een hemeltolk. Hij en anderen meer riepen tot de Heer. Een vader mag verwaardigd worden te bidden voor zijn kinderen. Of voor de gemeente. Maar dat kan alleen maar vanwege het verheerlijk terecht. Waar moest vader of moeder anders de grond vandaan halen om zoiets te durven vragen? Begrijp je? Hoe zou zo'n vader en moeder dan voor kunnen bidden? Voor, en dan in de lichtere vorm, voor hun kinderen kunnen bidden? Op grond van een algemene liefde? Dat kan niet. Algemene verzoening? Een soort goede wil? Ook niet. Maar dat kan alleen omdat God zelf de grond heeft gelegd in zijn geliefde zoon. Daarom kan het. Maar daarbuiten is er geen grond. Terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder was. Er is uit dat gehele menselijke geslacht, van het begin der schepping aan, het heeft God van eeuwigheid al voor zich gesteld. Maar ook in dat moment dat Jesaja hier spreekt, is het nog precies een, nog erger geworden. Ziet God dat er uit die ganse mensenmassa nou niet één tevoorschijn komt met recht van spreken. Met recht om op te treden. Daarom bracht hem zijn arm heil aan. En zijn gerechtigheid ondersteunde hem. In kort wordt hier gezegd. Toen heeft God zelf het gedaan. Jesaja beschrijft het ook al alsof het reeds gans en al vervuld was. Nu in het besluit Gods was het ook al reden aanwezig. Maar het is meer de gewoonte van de profeten, door de geest geleid, om dingen die gebeurd waren of nog moesten gebeuren in het heden te stellen of in het verleden, om daarmee de onwankelbare zekerheid uit te drukken dat het geschieden zal omdat het bij God van eeuwigheid geschied is, omdat het bij God geboren is. Daarom bracht hem zijn arm heil aan. Dat wil dus zeggen in dit beeld, de Heere zei, er is niemand, er is niks meer te verwachten. Ik kan nou geen enkele mens vinden, om wiens wil ik nog iets ten goede zou kunnen doen. Maar ik heb u, mijn zoon, uitverkoren, om mijn arm te zijn. Mijn rechterhand, mijn aangezicht, mijn mond, mijn knecht. En de zoon heeft gezegd, ik wil, vrijwillig, gewillig, geef ik mij daartoe. En ik wil alles doen wat naar u welbehagen is. Zo heeft Gods arm heil gebracht. God zelf. En het wonderlijke in al die woorden is, dat is ook het wonderlijke van het christelijk geloof. Dezelfde God die onze rechter is, is tegelijk onze redder. Dezelfde God die op zijn recht blijft staan, zonder voldoening, geen verzoening. Diezelfde God die zo strengelijk eist, en met recht, die geeft zelf de voldoening. Kijk, dat wordt nou bedoeld, als wel eens gezegd wordt, zonder ons, buiten ons, en toch voor ons. Dat wordt ook bedoeld met die in zichzelf bewogen. Want de verlossing vloeit niet uit de bewogenheid van het schepsel, maar vloeit uit de bewogenheid van God zelf. Voel je iets of verstaan we iets door het allerheiligst geloof? Wat een wonderbaarlijk geheim, dat daar iets is, daar is niets meer mee te beginnen. Die hebben de vloek en de dood en de verwerping over zich gehaald. En God is in toorn ontstoken, want wij waren alle, zegt Paulus van nature, kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, dat nou die mensen die zich allemaal gemaakt hadden, en later ook door hun geboorte, voor hun geboorte, reeds het uur van onze ontvangenis af, het voorwerp van zijn toorn, dat nou in diezelfde God de eeuwige wil is geweest om een volk te redden dat er niet om vraagt, dat er niet naar zocht, dat er ook geen belang bij had. Wat moet nu die God uit zo'n geslacht mensen, wat moet hij daar nou uithalen ten goede? Wat is het dan waar dat de kerk een klaargemaakte, een weltoebereide zaligheid krijgt uit genade? Wat is het dan ook in principe waar, volledig waar, wat mijn grootvader wel eens zei, zalig worden, daar hoef je geen knoop voor van je vestje losse vast te maken. Nee. Niks meer. Want zalig worden, zalig gemaakt worden, is er uitsluitend Gods werk. Of we moeten beter weten. En zeggen, er is nog wel wat te vinden. Ja, dan had de Heer Jezus daar niet hoeven te komen. Of als helpende zaligmaker. Zoals de Roomsen dat denken, de Pelagianen en de remonstranten. Eigenlijk zoals ieder mens denkt van nature. Dat de Heer Jezus goed genoeg is voor het restant, wat we nog tekort komen in ons hele leven, om dat dan nog aan te vullen en met zijn vergeving en barmhartigheid te bedekken. Maar dat kan niet. Want dan zeggen onze vader in de catechismus, hij is of geen zaligmaker, of een volkomen zaligmaker. Daarom bracht hem zijn arm heil aan. Dus onze arm niet. Onze arm heeft, figuurlijk gezien ook, want wij waren toen nog niet geboren, maar in Adam zijn we er al lang. Al zo'n 6.000-7.000 jaar misschien op de aarde. Maar vat het desnoods figuurlijk op, maar toch in de volle zin van het woord. Deze arm van ons heeft tegengewerkt. Die heeft de kracht gebruikt om de nagels door zijn handen en voeten te slaan. En die handen hebben bezig geweest om zijn doornen kroon te vlechten. Om met een rietstaf erop te slaan. Als je de geschiedenis van het lijden leest, mag lezen nauwkeurig. En ik heb vaak gevraagd, och Heere, geef me toch alstublieft iets van uw licht, om dat te mogen verkondigen als de kern van de boodschap. Maar als u dat leidt, dan is één ogenblikje soms maar mag betrachten. En bedoel ik met betrachten niet navolgen, maar dat je dat lijden iets van mag zien. Weet je wat me dan vaak is opgevallen? Het hoofd van ons, en dat bedoel ik onze hersens, die vallen er buiten. Die vallen er volledig buiten. Bij de fariseeërs, de schriftgeleerden, maar ook bij de discipelen. Ga achter mij, Satanas, gij bedenkt de dingen. Niet die van boven zijn, maar die van beneden zijn. De ogen van de mens, die vallen er buiten. Want dan moet je maar eens lezen hoe ze naar hem gekeken hebben. Hoe ze hem met hun blikken hebben gedood en verachtelijk bejegend. Hun oren vallen er buiten, bij allemaal. Want ze verstonden geen van deze dingen. Hun mond valt er buiten en tong. Hun schouders, want ze hebben niet kunnen dragen. Ze hebben geslapen in plaats van hem ondersteund. Hun ziel, hun hart, hun voeten, hun handen. Als je dat leest in het heilige evangelie, dan zeg je, daar wordt nou de mens totaal en totaal. Taal erbuiten gezet. Van zijn diepste innerlijk tot naar alle uitwendige vormingen, neigingen en dadendrang. Hij valt er radicaal buiten. Hij heeft alleen maar kwaad gedaan. En nou dat ondoorgrondelijke naar de bepaalde raad en voorkennis Gods is dat geschied. Wat is de kroon dan ook van ons hoofd gevallen? Wat is dan die zaligheid toch volmaakt door de Heere in orde gemaakt? Wat kan er dan ook, dat is geen smoesje. Dat is niet in de zin van, ja, dat is nou wel een beetje overdreven, want toch, het zal toch zonder dit niet gaan en dat niet gaan. Nee, zo moet je niet denken. Wat is het dan ook volledig waar? Daar kan dan ook niet ene traan bij. En niet één zucht en niet één gebed van ons. Want het is er niet bij ons. Dat is het volmaakte werk. Daarom bracht hem zijn arm heil aan. En zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Hij nam de gerechtigheid uit zichzelf. Om die gestalte, om in zichzelf grond te vinden tot wel en tot wee. Heil. Heil, dat is verlossing. Dat is redding. Dat is geluk. Ja, dan geestelijk het hoogste geluk. Bevrijding. Daar versierde hij zich mee. En dat deed hij in en door Christus. Nou, ik hoop toch dat je toch het merg van het evangelie in zoverre gelovig hebt mogen omhelzen, mensen. Dat je dat mag weten. Dat je dat voor je eigen ziel erachter mocht komen. Dat je zegt, dat is waar. Hij is de God van de volkomen zaligheid en wij vallen er buiten. Met alles. Want we hebben niks anders gedaan dan tegengewerkt. Want dat is een grote zaak hoor. Velen zijn het er niet mee eens. Het is adamitisch eigen om gelijk er weer iets tussen te schuilen. Wat ik wel eens vaak aangehaald, dat vind ik zo'n klassiek voorbeeld. Dat een armoedige christin, maar het was een christin. Maar ze was vaak ongelovig aan het woelen en het werken. Maar als je ze hoorde praten, dan zou je erbij gaan zitten huilen. Want dan zat ze te vertellen, zegt, ach, ik was zo bang van de week. Onweerde zo. Ze zei ze, ja, toen heb ik gezegd, ach, lieve Heer Jezus, alsjeblieft toch, wilt u toch een beetje laten ophouden. Dat mensen dat leefden nou werkelijk dicht bij de Heer. Maar ik heb ze ook nog gekend aan het eind van de leven. Want toen was mijn opa lang dood. Toen zegt ze, ja, je opa die zei wel eens, jij altijd met je vervloekte ongeloof, je moet je oog uit je hoofd schamen. Trouwens, ik geloof het niet meer. Ik geloof dat hij veel meer gelooft op als hij denkt, als dat je laat merken. Maar als je die vrouw nou hoorde praten, nou, dan zeg ik, ja, dat is nou een leesbare brief. Wat een innerlijke verbinding en een kennis van die lijdende en stervende middelaar. En helemaal geen vroom mens, zo in de wettische zin, helemaal niet. Ze zei, ja, en dan 's morgens, dan zet ik een plaatje op en dan kan ik zo fijn meezingen. Dan zal ze fijn meezingen met de platenspeler. En het vogeltje, dat zong ook mee, de kanarie. Ja. Die kreeg bezoek van iemand, die kende ik ook, die stond in Rotterdam bekend als een heel goed gerechtvaardigd mens. Bijzonder. En ik wist dat. Dus ik zei tegen die arme, hoe is dat gegaan? Nou, niet zo best. Niet zo best. Ik zei, nou, wat gebeurt er? Nou, zegt ze, zat de rechtvaardigmaking te vertellen. En toen zei ze tegen me, maar denk ik erom, ik heb ervoor gekropen. Ze zegt, nou, toen heb ik gezegd, je liegt, want er is er maar één die gekropen heeft. Dat had betekenis. Maar ons kruip heb, daar was het te goed in gefundeerd in de leer der zaligheid. Nou, het was het gelijk fout. He, want die goede bekeerde vrouw, die geloofde toen al helemaal weinig meer van die ander. Maar de armen zijn doorgaans wel iets ruimer in hun oordeel. Dat valt meestal nogal mee. Maar kijk, voel je, dat bedoel ik nou. Ik heb het toch voorkropen. Dat een groot wonder is hoor, als je erachter mag komen en achtergebracht bent dat je zegt, ja, dan hoef je de gave des Heren niet te verwerpen, maar dan, of te verachten, maar dan moet het ook echt gave blijven. Als je dan eens bedroefd mag zijn, bij wijze van spreken, dan hoef je er niet meer over te piekeren. Ik ben zo goed bekeerd, want ik ga, of ik ga naar de hemel, want ik ben zo bedroefd geweest in mijn leven, ik heb al eens dit en dat. Dan zeg je, Heere, vriendelijk dank dat zo'n harde keisteen, dat die nog eens een ogenblik zacht mag worden in uw dierbaar bloed. Maar er zit niks verdienstelijks in. De zaligheid is bewerkt. Want hij trok gerechtigheid aan als een panzer, een harnas. En de helm des heils zet hij op zijn hoofd. En de klederen der wraak trok hij aan tot kleding. En hij deed de ijver, het vuur dat brandt, om recht en gerechtigheid te openbaren. Die deed hij aan als een mantel over alles heen. En zo is God in Christus gekomen. Verzoening. Maar je mag er ook bij zingen bij dat gezegend kerstfeest. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid, doen zuchten. Dat is ook een kerstlied. Evengoed. Want hij trekt gerechtigheid en de klederen der wraak trekt hij aan. Want God, die heeft zelf geopenbaard dat het oordeel van de gerechtigheid voltrokken wordt aan zijn enige geliefde zoon. En ik weet wel, de vervulling van de belofte Gods is ook zijn gerechtigheid. En dat bedoelde ik straks, dat is het wonderbare, het onnaspeurlijke, dat in die ene God nu dood en leven, vloek en zegen uit die ene God uitgaat. En dat die rechter nou blijkt redder te zijn. zo heeft God zijn eigen kind geoordeeld. En in dat oordeel zijn gelijk de goddelozen veroordeeld ook. Want het kruis waaraan hij hing is niet een bewijs dat het zo erg nu niet meer is. Maar dat kruis wil zeggen, weet wat je te wachten staat. Als je niet bevonden wordt in die Heer Jezus Christus. Als je niet het heil ontdekken mag, wat hij heeft geopenbaard. Want dan is het ook allerverschrikkelijkst ook. Indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal dan aan het dorre hout geschieden? Vreselijk is het, zegt de apostel, te vallen in de handen van een levend God. Daarom, midden in die heilsopenbaring, dat God zelf zich een lam voorziet, maar dat ook in de gestalte als rechter openbaar komt. Rechter van levenden en van doden. In de gestalte van de wraakdoener over alle zonden en ongerechtigheden. Want dat komt tot openbaring tegelijkertijd, even na de werken. Even daarna zal hij vergelden. Hij zal de mens geven nadat hij gedaan heeft het zij goed, het zij kwaad. Dat zal hij doen. Vergelding aan zijn vijanden, grimmigheid voor zijn wederpartijders. En de eilanden, dat zijn de kust of de landen verder weg over de zee. Die zou zeggen, de hele wereld. Die zal hij loon vergelden. Dat wil zeggen, hij houdt uit betaling. En hij straft. In grote grimmigheid. Want die daar juist stond voor die aardse godsdienstige rechtbank. Die zei, terwijl hij bezig was met de verlossing van een volk. Hij zei, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien. Komend op de wolken des hemels met grote kracht. En heerlijkheid. En dat houdt mede in. Jullie vonnis is geveld. Je gaat eraan. Die niet gelooft. Dat ik ben wie ik ben. De gezondene van de Vader. De Heer Jezus Christus. Gekomen om het verlorene te zoeken. Die niet gelooft. Die is alreede veroordeeld. Want. De rechter is komende in grote kracht en heerlijkheid. Zie je hoe gericht, genade, genade gericht bij elkaar liggen. Want als u, als ik, je kind of je dochter bevrijd mag zijn. Dat die nou eens vergolden mag krijgen naar de werken die Christus verricht heeft. En dat hij nou onze werken heeft geboet, geleden en gedragen. Wat staat er dan een schat van heil en zegeningen te wachten? Maar, het is niet vanzelfsprekend. Want, terwijl u of uw kind daar net bezig bent zijn dood te verkondigen, of uw kind op te dragen aan de drie-enige God, stort de ander in het voetbalveld in elkaar en is voor eeuwig rampzalig. Of verbrandt een ander levendig in een dancing of in een bioscoop? Voel je? 100 meter verder. Bij wijze van spreken. Zijn mensen die luisteren mogen, die horen mogen, die hun kind aan God opdragen, of de dood van Gods kind op Golgotha mogen verkondigen, 100 meter verder. En op de ene plek is genade, heil en gerechtigheid in Christus Jezus. En 100 meter verder zingt de mens voor eeuwig weg. Zeg het ogenblik. Kinderen, dat bedoel ik. Ja, er zijn altijd niet zoveel kinderen omdat het al laat wordt. Maar jongens en meisjes, dat bedoel ik wel eens op de catechisatie, in de kerken, in de prediking. Denk er niet zo makkelijk over. Dat het zo gewoon is. Want er is heil en er is gerechtigheid in die ene God. Maar uit die ene gerechtigheid wordt de een zalig en de andere wordt voor eeuwig buitengesloten. Uit die ene gerechtigheid. De een wordt in de Heer Jezus Christus, in die arm van God, gedragen in de schuur. En als een schaapje naar de schaapskooi. En de andere krijgt de klap en komt er nooit meer bovenop. Dat is wat. Dat bedoel ik er ook mee, dat ik zeg, jongens, het is niet gewoon hoor. Jullie vinden alles misschien wel gewoon. Oh ja, het is kerk, oh ja, het is dit. Maar het is niet gewoon. Zo wilde hij met geen volken handelen. Die moesten de getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Daarom zie je tegelijk ook de keerzijde. Wie niet door het kleed van die gerechtigheid wordt ingesloten, die krijgt zijn eigen verdiende portie. Dat moet je eens indenken, dat de mens zijn eigen verdiende loon krijgt. Die snoever van de mens die zegt, ja, wat heb ik dan gedaan en ik heb het aardig gedaan in het leven enzovoort. Moet je eens indenken dat die dan van God uitbetaald krijgt wat die waard is. Dan is het enkel benauwdheid, enkel ondergang. Maar, dat neemt niet weg, staat hier en, je mag ook maar lezen. Maar tot Sion, dat is tot zijn kerk die hij heeft lief gehad. Met een eeuwige liefde, onveranderd, zal een verlosser komen. Die zal komen. Jesaja spreekt nu weer in de toekomende tijd. Want hij aanschouwt het, dat spoedig tot die tempel zal komen, dien Heere, die gij verwacht. Maar is het ook niet Malachi 4? Ziet, de dag komt, brandende als een oven, dat de goddelozen als een vlas en stoppels zullen vergaan? U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zonne der gerechtigheid opschaan, en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen, en gij zult ingaan en uitgaan en toenemen als mestkalveren. Zie, er zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen. Daar heb ik al meerdere malen op gewezen. Wat dat in die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heer. Dat betekent die het woord hebben gehoord. En die hebben beleden voor zijn aangezicht. Ik heb alles verkeerd gedaan. En ik ben nog verkeerder dan verkeerd. Want ik weet geen eens ten diepste hoe verkeerd ik wel ben. Maar, Heere Jezus, ontferm u mijner. Rut zei tegen Boas, breid uw vleugel over mij uit. Zo. Dat is bekering. Dat is bekering uit genade. Dat wil niet zeggen dat die verlosser gekomen is voor mensen die zichzelf tot een zekere vromigheid hebben bekeerd. Maar dat er een verlosser geopenbaard wordt in de harten van diegenen die van hun waan verlost worden dat ze bekeerd zijn. En dat ze zulke goede mensen zijn. En dat ze vasten en dit en dat. En tegelijkertijd de boze paden met hand en tand vasthouden en verdedigen. Bekeren in Jacob. Van de hoverdij. Van de boze weg. Dat zie je zo schoon op de Pinksterdag. Toen ze nu dat hoorden. Want Petrus had gezegd, welke gij gekruisigd hebt. Het is kort dag. Je hebt toch kort geleden de Zoon Gods, de Zoon des mensen gekruisigd. Dat wil toch wat zeggen. Maar, er is in de dadelijkheid een weg. Maar goed, toen ze dat hoorden, werden ze zo verslagen in het hart, want die pijl trof doel. De Heere was al lang aan het werk eigenlijk. Wat Petrus niet kon. En ze werden verslagen. Nou hadden ze gehoord dat er een verlosser was gekomen tot Sion. En ze hadden hem geen plek waardig gekeurd op de aarde. Laat staan in hun hart. Ze hadden totaal niks van begrepen ook. Maar nu wordt het hun uitgelegd en de Heilige Geest past het toe. Nathanael, je zult nog grotere dingen zien dan deze. Want ik ga heen tot de Vader. Daar heb je al iets van die grotere dingen. He? Ja, de Heere Jezus die verwonderde zich over hun ongeloof. We zouden alleen maar verwondering hebben over aller ongeloof, want er is niet anders dan ongeloof. He? En nou, daar staat de Heer tussen de apostel, tussen misschien die zwart, diezelfde bende die zo in de weer was geweest, die opgejut ook door de Farizeeërs. Weg met hem, weg met hem. En opeens is het afgelopen. Wij hebben alles vergooid. Menselijk gezegd zou ik haast zeggen, we hebben de kans gemist, de boot gemist. Gekruisigd. Nou, die God zal wel niks meer van ons moeten hebben. Die zal ons wel voor eeuwig buitensluiten. Want ze werden getroffen in hun hart. Dat betekent oorspronkelijk net alsof er een naald of een speld of iets, een mes in je hart gestoken wordt. Pijnlijk werden ze getroffen. Opeens zien ze het. O, de Heeren en zalig maken. Buiten de deur geslopen, gedood. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Nee. En dan zegt hij, betert u en bekeert u en laat u dopen en uw zonde afwassen. Daar komt wederom die verlosser tot Sion, namelijk voor degene die zich bekeerde. Want die het woord geloofde, die het woord gaarne aannamen, die werden gedoopt. En er werden wel 3000 toegedaan in die tijd. Voel je het wonderbaarlijke? De verlosser kwam, ze zagen hem niet. Hij is gedood, maar hij wordt hun wederom verkondigd als dat zij de moordenaars zijn. En de verslagenheid is er. En de verlosser is weer terug in Sion. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Wat is de Heer dan onbegrijpelijk goed. En je zou wel eens hopeloos kunnen zijn. Hopeloos kunnen worden vanwege alles. Maar het meest wel van jezelf. Maar we zijn niet zo gauw hopeloos. Dat zeg ik erbij. Maar dit. Dit is uit het eeuwig trouwverbond. Er zal een verlosser tot Sion komen. Amen.